moet eigenlijk denken aan jouw uitspraak van toen we besloten om hier de podcast over op te nemen. Dat voor de Brabanders, jij vanmorgen al vastgesteld hebt, goh, dat is de rol.
Ja, toen ik op het toilet zat, heb ik dat vastgesteld, ja.
Dit is de Metabol Gezond podcast. Wij brengen wetenschap in de praktijk. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Metabol Gezond podcast, waarin wij jouw gezondheid van reactief naar proactief brengen. Volg ons op Facebook en Instagram onder Metabol Gezond. De podcast kun je terugvinden op Spotify, SoundCloud, Google Podcast en de Apple Podcast, allen onder Metabol Gezond. Daarnaast kun je ons ook terugvinden op YouTube, ook onder Metabol Gezond. Naast de podcast hebben wij ook een online programma ontwikkeld, waarin mensen in 10 modules de kennis en vaardigheden aangereikt krijgen om hun gezondheid te verbeteren. Met deze kennis en vaardigheden kun jij chronische of steeds terugkerende klachten, zoals nek- en rugklachten, vermoeidheid en blessures, oplossen, maar zeker ook voorkomen dat je ze in de toekomst gaat krijgen. Ben je nieuwsgierig of geïnteresseerd geraakt, of heb je chronische klachten? Neem dan eens een kijkje op www.metabolgezond.nl en neem contact met ons op. Tot ziens in ons programma. Goedemiddag Tom, deze keer zit jij in het buitenland en ik dacht dat jij op een dusdanige manier zou gaan zitten dat we het Gardermeer op de achtergrond hebben, maar we hebben de was van de buren op de achtergrond.
Ja, klopt. Vanuit Italië, live van de camping en inderdaad niet aan het Gardermeer. Nou, mijn vertrek is een dagje later geworden en ik was er al van plan, maar tijdsgebrek heb ik dat plekje niet terug kunnen opzoeken, dus we doen het zo. Maar
helemaal prima.
Dat is prima, toch?
Ja, zeker. Niks mis mee. Nee, ik zie dat de zon lekker schijnt bij jou. Het is bij jou lekker weer. Het is hier in Nederland helaas een beetje bewolkt rond de 20 graden. En we hebben niet echt een goede zomer. Ja. Maar goed, wij gaan vrolijk door met het produceren en maken van deze podcast. Yes. En jij hebt in de dagen voorafgaand aan deze podcast heb jij een boek gelezen.
En, ik zal hem in beeld houden en voor degenen die geen beeld hebben. Het boekje heet De Cholesterol Leugen. En ik moet je zeggen, er wordt veel gezegd over cholesterol in de praktijk. Mm-hmm. En er zijn best wel wat stigma's misschien ook die daarover heersen, denk ik. Maar mensen hebben altijd, als je iemand vraagt, cholesterol, is dat goed, is dat slecht? En wat betekent dat nou precies? Dan zijn er altijd veel meningen over.
Ik moet eigenlijk denken aan jouw uitspraak van toen we besloten om hier de podcast over op te nemen. Dat voor de Brabanders, jij vanmorgen al vastgesteld hebt, goh, dat is de rol.
Ja, toen ik op het toilet zat, heb ik dat vastgesteld, ja. Ja, precies. ik dacht, ik ga morgen, dat is niet wanneer de mensen die luisteren dit horen, maar dat is 4 augustus. Ga ik een post doen van Metabol Gezond en dan zet ik die grap daar ook in.
Oh, oké. Okay.
Vertel ik wat over cholesterol. Dus
ben benieuwd.
Kun je nog eens terugkijken als je dit hoort op onze Facebook en Instagram.
Ben benieuwd. Ja. Dus we gaan het over cholesterol hebben vandaag.
Ja, ja. Ik kan misschien aftrappen.
Lijkt me een goed plan.
Het eerste wat misschien leuk is om te zeggen is dat er hangt iets negatiefs om cholesterol.
Okay.
Maar ik denk dat we het misschien vandaag vooral moeten hebben over de vele positieve eigenschappen van cholesterol. Mm-hmm. En de man die dit boekje heeft geschreven is professor Dr. Walter Hartenbach. En als ik me niet vergis, maar dan moet ik even spieken. Hij is chirurg aan de Universiteitskliniek van München verbonden geweest, maar nu hoofdchirurgie. Nou, heeft dus heel veel ervaring op het gebied van cardiovasculaire chirurgie.
Ja, ik wil iets opzoeken en ik was het alweer kwijt, maar nu weet ik het weer. Ja, vertel verder. Ja.
Nou, en wat hij zegt is de norm voor cholesterol. Hij spreekt overigens ook alleen maar over een totaal cholesterol. Okay. Hij spreekt niet over de individuele waardes. Mm-hmm. En hij zegt een totaal cholesterol van 200 milligram per deciliter.
Ja, dus anders millimol. Een waarde van 200. Wacht, ik ben hem even kwijt, want ik heb hem hier openstaan.
Ik heb hem al, dat is 6,36. Sorry, dat zeg ik niet goed. Dat is 5,09.
Als totale waarde.
Ja.
Oké. Okay.
Ja. Dat is wat wordt nagestreefd in de geneeskunde op dit moment. Dus als een huisarts constateert dat je daar boven zit, dan is dat te hoog.
Oké. Okay.
Terwijl de gemiddelde mens op deze wereld, althans voor zover hij dat heeft kunnen vaststellen, op 250 milligram per deciliter zit, oftewel 6,36 millimol per liter.
En dat is wel
een waarde zoals wij dat kennen van 6,36. En hij zegt dat er zelfs waarden tot 300 kunnen zijn. Dus dan spreek je al over 7,63.
Dat is aan de hoge kant inderdaad. En hij maakt geen onderscheid tussen LDL en HDL. Waarbij misschien moeten zeggen dat LDL over het algemeen bekend staat als het slechte cholesterol. En het HDL yes. als goede cholesterol.
Ja. Nou, wat hij zegt is, er zijn eigenlijk geen verschillende cholesterollen, okay. cholesterols. Maar het HDL of het LDL is puur een naam voor het eiwit dat de cholesterol transporteert. En het HDL-eiwit, transporteiwit, doet iets anders dan het LDL-transporteiwit.
En dan hebben we nog HDL, een VLDL.
Ja, dat... heeft iets met de lever te maken, als ik dat goed heb onthouden.
En dan hebben we nog LDL-OX, geoxideerd LDL.
Ja, dus veel verschillende waardes.
Ja, en misschien is het handig als we ook eventjes vertellen wat nu eigenlijk de basisfunctie van cholesterol is. Heb je daar iets over gelezen?
Ja, cholesterol is een bouwstof, een vetachtige stof. Mm-hmm. Die met name wordt gebruikt om steroïdhormonen te maken. Zoals een hele bekende waar we al vaak over hebben gesproken, cortisol. Mm-hmm. Maar ook geslachtshormonen. Dus mm-hmm. testosteron, oestrogeen.
Okay.
Maar ook galzuren. Dus dan heeft het ook nog iets met vertering te maken. Vitamine D. En de mitochondriën en de wand van onze cellen.
De celmembranen.
Ja, dat wordt door hem beschreven als de belangrijkste functies. En daarnaast ook nog een stukje regulatie van de balans tussen natrium en kalium.
Oké, ik heb hier mijn cholesteroluitwerking ook op het scherm staan. En hoewel niet in dezelfde volgorde, zijn het exact dezelfde dingen die jij nu noemt. Ik heb ook nog dat het een reparatiestof is.
Mm-hmm.
Dat het bacteriën, virussen en toxines neutraliseert. Dus dat het een immuunfunctie zou hebben. En dat het een zogenaamde endotoxemie verbetert. En een endotoxemie moet je eigenlijk zien als een vergiftiging van binnenuit. En een van de eerste dingen die ik heb opgeschreven is LDL en HDL. Dat is geen cholesterol, maar dat is het transportmiddel. En dat is in feite hetzelfde wat jij zegt.
Ja.
Oké. Okay.
En misschien interessant om te benoemen dan, en dat is wat hij, zo deelt hij het op. Het HDL, het transporteiwit, transporteert cholesterol uit onze lichaamcellen en vanuit onze voeding naar de lever toe.
Ja.
Om vervolgens weer nieuw cholesterol te maken.
En galzuren.
En voor de vorming... van galzuren.
Oké, okay. We zitten op de same page. Oké. Okay.
En LDL transporteert het door de lever geproduceerde cholesterol, want dat doet de lever, naar onze lichaamcellen toe.
Oké, okay, dus
waar
dus,
het nodig is.
Dus wat ik in de praktijk heel vaak tegen mensen vertel, is dat je LDL als het transporteiwit moet zien wat vetachtige substanties van en naar cellen brengt. Dus, dus met andere woorden, LDL, cholesterol, is de verbinding tussen een eiwit en cholesterol. Dus LDL is de taxi die de vetten van de lever naar de cel brengt. En HDL is de taxi die het van de cellen terugbrengt naar de lever.
Exact, en dat moet op die manier, want een vet is natuurlijk niet oplosbaar in water en kan niet zo in de bloedbaan zitten. Okay.
Nou ja, dat is duidelijk. Dan vertel ik altijd dat de aanwezigheid van een bepaalde hoeveelheid cholesterol mede afhankelijk is van de noodzaak voor de aanmaak van cholesterol.
Mm-hmm.
En de noodzaak voor de aanmaak van cholesterol is bijvoorbeeld af te lezen aan de noodzaak van hoeveelheid cortisol. Hoeveel stresshormoon moet je aanmaken? Hoeveel geslachtshormonen moet je aanmaken? Dus de manier zoals wij eigenlijk altijd te zien krijgen of hoe dat er over cholesterol wordt gesproken, is dat het een noodzakelijk kwaad is. Maar het feit is gewoon dat heel veel functies in ons lichaam gewoon niet fatsoenlijk kunnen doorlopen als er niet voldoende cholesterol wordt aangemaakt. Nu,
100%
Ja, vertel.
Nou ja, ik wou zeggen, een leuk voorbeeld om dat te illustreren is dat ze, ik zou het erbij kunnen pakken, even kijken of ik heb wat pagina's omgevouwen. Ik heb volgens mij daar ook eentje omgevouwen. In ieder geval, ze hebben dus gezien, post-chirurgisch, dus nadat mensen bepaalde operaties hebben gedaan, met name bij orgaantransplantaties,
ja,
dat daar enorme verhoogde cholesterolwaardes, cortisolwaardes waren, postoperatief.
Ja.
Omdat er natuurlijk enorm veel energie beschikbaar moet zijn voor herstel.
Mm-hmm.
En dus is cholesterol ook heel hoog, want dat heb je nodig om die cortisol te maken.
Ja.
En wat doen chirurgen, deden chirurgen, die constateerden dat postoperatief en die gingen dus iets toedienen om die cholesterolwaardes omlaag te krijgen. Nou ja,
en als het klopt wat deze man zegt,
dan is dat alles behalve wat je wilt.
Ja. En toen was het herstel van de betreffende mensen, die postoperatie, was natuurlijk een stuk trager, CQ niet zo effectief.
Ja, exact. Want er is gewoon te weinig leverantie van energie, maar ook met betrekking tot stabiliteit van je bloedsomloop.
Ja.
En een goede spanning op de vaatwand enzovoorts. Ja. Ja.
Nou, ik heb hier van alles en nog wat beschreven, zeg maar. Onder andere dus cholesterolwaarde neemt toe bij stress, omdat dit de bouwsteen is voor cortisol. En dit is nodig bij stress. Dus cholesterolstijging is functioneel bij stress. Zou het dan zo kunnen zijn dat bij iedereen waar we een verhoogde cholesterol meten, dat het gevolg is van het feit dat er zoveel cortisol moet worden aangemaakt?
Ja, dit boek zegt dat echt cholesterol richting cortisol de functie vooral beslaat.
Ja.
In ieder geval het grootste aandeel.
Ja.
Dus dan kun je daar misschien wel ja op zeggen. En we hebben het vaak gehad over stress, hè? En over cortisol.
Nou ja, uiteindelijk zie je dat van onze vier pijlers voeding, beweging, slaap en stress, dat cortisol een van de belangrijke werkingsmechanismen is. Waardoor de functie ontregeld kan raken van je lichaam en de klachten kunnen ontstaan. Ik lees hier verder. Ik zie ook dat er meer cholesterol wordt geproduceerd als we een vitamine D tekort hebben.
Logisch zou je zeggen als je deze informatie nu hebt, toch?
Exactly. Ik heb hier dan een mooi schemaatje hoe je van cholesterol pregnenolone maakt. En dat vervolgens bij chronische stress de omzetting naar DHEA, testosteron, aldosteron en oestrogeen eigenlijk stil komt te liggen.
Mm-hmm.
De stress gaat ten koste van de aanmaak van andere hormonen. En dat betekent dus dat stress en zwangerschap niet samengaan. En hier staat, heb ik dus ook opgeschreven, totaal cholesterol meten heeft dus eigenlijk geen waarde. Dat is de tegenstelling tot wat jij zegt. De hoogte van LDL en HDL heeft ook geen waarde. Je moet de triglyceride-HDL-verhouding weten. Want triglyceriden zijn in het bloed ongewenst. Dat is een zogenaamde damp, hè? Een danger associated molecular pattern. Dat op zich is al stress. En die moeten door HDL worden teruggetransporteerd naar de lever.
Ja.
En dus de triglyceride in je bloedbaan is op zich niet erg, mits er voldoende HDL is. Yes. En een hoog triglyceridegehalte met een laag HDL is een probleem.
Ja, ik weet uit mijn hoofd dat die verhouding maximaal 2 mag zijn, geloof ik.
Ik heb hem openstaan, want ik wist dat het hier naartoe zou gaan. Als je de waardes gebruikt zoals ze in Europa en Australië en Canada worden gebruikt, en je praat over het aantal millimol per liter, dan zou de triglyceride HDL ratio onder de 0,87 moeten zijn. Dat is ideaal. Dat is ideaal.
Ja.
Alles boven de 1,74 is te hoog. Dus dat is eenvoudig uit te rekenen door je serum triglyceride, en dat haal je uit ieder bloedbeeld, te delen door het HDL. En dan mag je zeker niet boven de 1,74 komen. En als je boven de 2,62 zit, dan is het veel te hoog. En daar gaan we de problemen krijgen natuurlijk. En ik weet niet of dat er in het boek ook iets beschreven wordt.
Ja.
Maar ik heb altijd begrepen dat LDL-cholesterol niet zo'n heel groot probleem is, tenzij het geoxideerd is.
Ja, exact. Wat hij ook beschrijft is bij mensen die bekend zijn met een zogenaamde
hypercholesterolemie.
Die, ja.
Familiair.
Dat, ja, precies. Een aanleg daarvoor dat die niet in staat zijn om het cholesterol in de cellen op te nemen. Dus de receptoren voor dat LDL, wat de cholesterol naar de cel moet brengen, die functioneert niet. Waardoor er dus een steeds hoger wordend cholesterol, ik meen dat hij wel spreekt over waardes tot 1000. Ik weet niet wat dat dan omgerekend is.
Maar ja, dat zal dan, dat zal wel milligram per deciliter zijn.
Ja, dat is, ja precies. Dan gaat het volgens mij, heb je het al over 2000 of zo, 25 of zo? Of zoiets.
Ja, dat weet ik niet.
Maakt niet zoveel uit. Als die waardes zo hoog gaan, dan gaat die cholesterol zich afzetten op orgaanweefsels, beschrijft hij. En niet in de cellen, maar daarbuiten.
Mm-hmm.
En zullen er eigenlijk vetknobbels ontstaan in je orgaanweefsel.
Oké, dat zien we natuurlijk ook regelmatig bij mensen in de praktijk.
Ja, die zorgen voor verstoring van de functie van het orgaan. En dat gaat dan mogelijk problemen geven. Maar een groter probleem, beschrijft hij, is dat die cholesterol niet in de cel komt waar je hem eigenlijk nodig hebt. Denk weer aan die mitochondriën bijvoorbeeld, die heel veel schade oplossen en energievoorziening van een cel regelt. En dat je daar juist de problemen krijgt. Dat is echt significant, beschrijft hij, een paar onderzoeken te zien waarin mensen met een zo hoog cholesterol uiteindelijk bepaalde kankers ook bijvoorbeeld en bepaalde andere ontstekingsziekten gaan ontwikkelen.
Ja. En nou is het wel jammer dat
volgens hij dat beschrijft.
Dat is wel jammer dat dus in Nederland geen onderscheid gemaakt wordt in welke soort LDL we hebben. Ik heb hier opgeschreven dat het gevaar van vetten en cholesterol is natuurlijk een vet dat ze gaan oxideren. En bij het oxideren van LDL ontstaat het zogenaamde LDL-ox. En LDL-ox, geoxideerd cholesterol, is brandstof voor macrofagen. En dat betekent dat als je LDL verhoogd is, is dat eigenlijk altijd het teken dat je immuunsysteem actief is.
Ja.
Helder. Nou ja, en dan heb ik beschreven dat moet je voorkomen. Je moet voorkomen dat het immuunsysteem actief is. Het probleem zit hem in de ontstekingswaarde, de ontsteking die je gaat krijgen in de bloedwand, in de bloedvatwand. En een van de belangrijkste stoffen die zorgen voor De ontsteking van de bloedvatwand is homocysteïne. En dat maken we allemaal aan. En dat moeten we zelfs aanmaken, want je moet methyldonoren hebben, zoals dat dan heet. De methyldonoren zijn nodig omdat je van één stof met een methylgroep een andere stof maakt. Dus bijvoorbeeld, als je noradrenaline plus een methylgroep maakt, dan heb je adrenaline. Nou ja, dat is natuurlijk hetgene wat er gebeurt bij een stressreactie. Maar hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld creatine, dopamine is een beloningsstof in onze hersenen. Maar van het eiwit L-tryptofaan maken we met een methylgroep serotonine. Mm-hmm. En van serotonine maken we met een methylgroep melatonine. Dus je ziet dat die stressreactie en die slaapreactie, wat natuurlijk een onderdeel is van ons programma, afhankelijk is van methylatie. En een methyldonor is SAM-E. En het probleem is dat als je een laaggradige ontstekingsreactie hebt, dat je dus geen recycling hebt van die methylgroepen. En die homocysteïne, die wordt dus aangemaakt door de macrofaag, waar ik het net over had, die als brandstof gebruikt LDL. Dus als er een probleem zit in je hele keten, dan is LDL, een verhoogd LDL, is een marker voor een ontstekingsreactie. En dat betekent niet dat je de marker naar beneden moet brengen. Dat betekent dat je iets aan je ontstekingsreactie moet doen. En ik heb altijd begrepen dat de beschadiging van de vaatwand een activiteit van het immuunsysteem uitlokt. Want dat moet hersteld worden, dat moet gerepareerd worden. Nou, het eerste wat er moet komen is een macrofaag om de rommel op te ruimen. Dus stel je voor je hebt een ontsteking van je bloedvatwand. Er komt een macrofaag om dat op te ruimen. Of er komen natuurlijk meerdere macrofagen. Die macrofagen hebben brandstof nodig om hun werk te kunnen doen. Met als gevolg dat je LDL omhoog gaat.
Ja.
Dus wat wij in de praktijk al doen, althans ik en ik neem aan dat jij dat ook doet, is dat als ik iemands bloedwaarde bekijk, is dat ik dus kijk naar de verhouding tussen triglyceride en HDL-cholesterol. En ik kijk of LDL te hoog is. Omdat allebei een indicatie zijn dat A, een energieoverschot is. B, ontstekingsactiviteit is. En als we daarnaast ook nog het HSCRP gebruiken, ja, dan kun je eigenlijk al zeggen van, ja, goh, dit is de ontstekingsreactie die gaande is, is eigenlijk de reden dat je LDL verhoogd is. En misschien moeten we in plaats van een statine te nemen, wat een cholesterolmedicijn is, cholesterolverlagend medicijn is, meer eerder uitzoeken van waar komt nou die ontsteking vandaan.
Ja, 100%. Grappig is, hij spreekt er ook wel over de vaataandoeningen die jij net benoemd.
Ja.
Hij zegt dan, ik heb meerdere studies gelezen en ook uit eigen ervaring als chirurg, heb ik gezien dat dat maximaal 1% van die plaks, die aan de binnenkant van de vaatwand gevormd worden, bestaat uit cholesterol.
Ja.
Dus, zegt hij, cholesterol verhoogd mag je niet in verband brengen, in ieder geval niet als oorzaak zien, van zo'n cardiovasculair ontstekingsbeeld. Maar ja, dat heb je net perfect uitgelegd hoe dat wel gaat.
Ja, en een van de andere dingen die daar een rol in spelen is in die plaks waar jij het nu net over hebt, want ik was nog maar pas bij de ontsteking van die bloedvatwanden, is dat de macrofagen in hun proces van de reparatie van de bloedvatwandschade, mooi woord, bloedvatwandschade, die wordt gerepareerd door de macrofagen. En die macrofagen die creëren een foam om dat te herstellen. En in die foam kun je kalk terugvinden. En dat is de zogenaamde aderverkalking. En dat zijn de plaks waar jij het nu over had.
Ja, hij beschrijft ook dat die plaks voor 99% bestaan uit een fibreusachtig substantieweefsel.
Ja, dan heb je stabiele en instabiele plaks. En een stabiele plak is niet zo'n probleem. Maar een instabiele plak kan natuurlijk voor een vatafsluiting ofwel een trombose zorgen. Ja. En misschien dat bijvoorbeeld bij mensen die trombose krijgen bij COVID-19, dus een predisponerende factor zou kunnen zijn. Dus dat het op het moment dat jouw energieoverschot en jouw laaggradige ontsteking voor plaks zorgt en er komt een virus en die plaks zijn instabiel, ja, dat zou dus bijvoorbeeld ook voor die bloedpropjes kunnen zorgen. Het is nu eventjes ik ben vrij aan het denken nu, hè.
Ja, absoluut. En het niet onder controle krijgen van de immuunreactie heeft natuurlijk ook alles te maken met cortisol. Want cortisol is natuurlijk ook het hormoon, en je moet me maar corrigeren als ik het niet goed zeg, dat het immuunsysteem vanuit de bloedbaan in het weefsel kan actief laten worden waar er een ontsteking bestreden moet worden. Nou, heb je de bouwstof niet voor cortisol, kun je het immuunsysteem ook niet zijn werk goed laten doen.
Nee,
en het virus laten bestrijden.
En dan is het nog zo dat cortisol aan het einde van de rit de ontsteking zou moeten stopzetten natuurlijk.
Ja,
het is ook een stopsignaal.
Ja.
En het niet gevoelig zijn voor cortisol geeft dus een niet zo goede ontstekingsreactie, maar ook een goede stop. Dus je krijgt dan de Slabodawatsky-reactie van het immuunsysteem, zeg maar.
Ja.
Wat eerder in een van onze podcasts genoemd is.
Ja. Ja, slaapstoornissen met als basis te weinig cholesterol, of in ieder geval te weinig om cortisol te vormen. We hebben al eerder besproken hoe belangrijk cortisol is in het laten beginnen van de dag, bijvoorbeeld.
En wat denk je van cortisol als basisstof, of tenminste wat ik net uitlegde, in dat cortisol belangrijk is in de methyldonatie, zodat je ook geen melatonine kunt aanmaken. Dus cortisol is veel functioneler dan heel veel mensen denken, inderdaad.
Ja.
Maar ja, de volgende vraag is, wat gaan we eraan doen?
Ja, wat gaan we eraan doen? We gaan de reden van, in dit geval eigenlijk de ontstekingsreactie natuurlijk achterhalen. En die laaggradige ontsteking,
ja,
die kan natuurlijk vanuit verschillende zaken worden uitgelokt. Maar heel klassiek heb je in ieder geval te maken met een endotoxemie. Dus een stukje, het heeft eigenlijk alles te maken met het microbioom. Als jouw slijmvliezen, waar je bacteriën wonen, als dat de juiste samenstelling heeft. En dat komt bijvoorbeeld door de barrière van het darm naar binnen, dan zal dat allemaal niet zo veel problemen geven.
Mm-hmm.
Maar ik denk dat wij door onze leefstijl, chronische stress, de voeding, het gemis aan diversiteit in onze voeding,
mm-hmm,
het gebrek aan beweging, te veel passiviteit, geen stabiel bioritme, eigenlijk ons programma, althans, om dat weer goed te krijgen,
ja,
dat we daardoor een verkeerd microbioom hebben, dat ons lichaam verkeerde informatie geeft en daardoor het immuunsysteem chronisch activeert met een ontsteking als gevolg.
Ja, ja, ik heb hier nog staan, zeg maar, dat methionine een aminozuur is wat heel erg belangrijk is in de omzettingen die verantwoordelijk zijn voor bijvoorbeeld deze homocysteïne. En dat is een zwavelhoudend aminozuur en daar moet je dus voldoende van eten. En dat zit in vlees, in vis, in bonen, in eieren, knoflook, linzen, uien, yoghurt en zaden. En ik heb hierbij staan, maar ik heb daar geen bron van, dat als je 3 eieren per dag eet, dat het geen verhoging geeft van je LDL-cholesterol, maar wel een verhoging van je HDL-cholesterol. Dus breek de dag.
Tik een eitje,
inderdaad. Dus ja, ook ik heb in mijn research naar cholesterol gewoon opgeschreven dat cholesterol verhoogd wordt door stress en laaggradige ontsteking.
Ja.
En daar hebben we natuurlijk in onze programma de modules voor om dat om te draaien. Maar dat betekent dus ook dat iedereen die een te hoge cholesterolwaarde heeft, serieus moet kijken naar zijn leefstijl. Om dat misschien om te kunnen draaien.
Ja. Ja, exact. En feitje nog wat ik los opgeschreven had. Dat zegt deze man, hè. Dus ik zeg niet dat dat zo is. Maar hij zegt, je kunt maar maximaal 5-10% van je cholesterolwaarde corrigeren.
Okay.
Via voedingsaanpassingen. Dus dat vond ik interessant dat hij dat zo stelt. Omdat dat naar mijn gevoel een veel grotere impact kan hebben.
Nou, ik heb begrepen dat 75% van de cholesterol die je aanmaakt, wordt aangevuld met maximaal 25% uit je voeding. Met andere woorden, op het moment dat je in jouw voedingspatroon meer cholesterol binnenkrijgt, dan zal je lever daardoor minder gaan produceren. Dus in die zin heeft je voedingspatroon relatief weinig impact op.
Ja.
Maar wat je eet en wanneer je dat eet en hoeveel stress dat je hebt en hoe goed dat je slaapt en hoeveel dat je beweegt, het totale plaatje zal natuurlijk in die laaggradige ontsteking een enorm grote rol spelen. En, hoe minder cortisol je nodig hebt, hoe minder cholesterol je nodig hebt. Hoe minder celwandschade er is, hoe minder cholesterol je nodig hebt om dat te repareren. Dus ik denk dat die man gelijk heeft als het zuiver en alleen om voeding gaat. Maar voeding is niet het enige onderdeel.
Nou ja, het hele verhaal waar we nu over hebben steeds, volgens mij kunnen we samenvatten toch ook dat we cholesterol vooral als een marker moeten gebruiken voor wat er aan de hand is.
Ja, en om de dingen te veranderen die ervoor zorgen dat je cholesterol te hoog is, zijn er een aantal dingen die je moet doen. Je moet zorgen dat je HDL, triglyceride ratio, in orde is. En dat betekent, in die triglyceride, dat is vooral van belang met hoeveel glucose je eet. Want alle glucose die niet wordt opgeslagen in de vorm van glycogeen, of die niet wordt verbrand, wordt in de vorm van triglyceride vanuit de lever vervoerd naar onder andere vetcellen. Dus energiehuishouding is belangrijk. Wat eet je? Hoeveel energie eet je? Het tweede is dat we LDL-oxidatie moeten tegengaan. Nou ja, we hebben net verteld dat de LDL-oxidatie het gevolg is van de activiteit van het immuunsysteem. Dus we moeten het immuunsysteem uitzetten.
Ja.
We moeten zorgen dat we homocysteïne, die onze bloedvatwand beschadigt, kunnen afbreken. En daarvoor moeten we voldoende vitamine B6, vitamine B11 en vitamine B12 binnenkrijgen.
Ja.
De allerbelangrijkste die ik hier heb staan is het verminderen van stress. En als laatste heb ik hier staan het verminderen van insulineresistentie. Want insulineresistentie zorgt natuurlijk voor een verhoging van die triglyceriden. Dus kom altijd op hetzelfde neer. Zorg dat je iets aan je stress doet. Zorg ervoor dat je goed slaapt. Zorg ervoor dat je voldoende beweegt. En ook zorg ervoor dat je de juiste dingen eet die ervoor zorgen kunnen dat de dingen opgebouwd, afgebroken, et cetera, kunnen worden.
Ja, en schaf de metabole reset methode aan.
Of course, want daarin vertellen we exact wat je zou moeten doen.
Wie dat doet. En, mag best toch een beetje reclame voor onszelf maken?
Nou ja, mensen kunnen natuurlijk gewoon op onze website even kijken wat de metabole reset methode inhoudt. En ik denk dat we prima uitleggen op onze website waar het uit bestaat en wat de mogelijkheden zijn.
Ja,
nou,
denk ik ook.
Inmiddels zijn we bij 33 minuten. Dus we hebben weer een mooie podcast van iets meer dan een half uurtje.
En, ja, en 6 muggenbeelden verder.
Ja, wij,
ze beginnen hier in één keer op te spelen. Maar goed, dat er zijn.
En dan moeten we natuurlijk nog eventjes een quote van de dag, hè?
Ja.
Nu hebben we het natuurlijk al een stukje over insulineresistentie gehad en over het vervoer van triglyceriden door LDL en HDL cholesterol. En dat betekent dus, ik moet heel even zoeken, want ik weet wel wat ik wil zeggen. Maar ik heb het nog niet gevonden. En
je is dat goed zeggen.
Ja, dus een van de belangrijke dingen in het voorkomen van een te hoog cholesterol is de hoeveelheid energie die je bij je draagt. CQ, de hoeveelheid energie die je eet. En de quote is, ik weet dat ik gewicht moet verliezen. Ik kan alleen niet zo goed tegen mijn verlies.
Denk daar maar eens over na.
En dan zien wij elkaar over een week of twee terug. En dan gaan we in Nederland de vervolgende podcast opnemen.
Ja.
Kunnen we even over nadenken wat we willen gaan doen.
Ja.
Wil je nog iets kwijt?
Nee, geloof ik niet. Ik ben hier op de camping wel, ga ik wel lekker mijn bioritme denk ik weer een beetje stabiliseren. Want zo buitenleven is toch wel echt lekker, dat merk je meteen.
Dat is echt fantastisch.
Ja.
Nou, reset je bioritme en tot over 2 weken. Ja.
Tot over 2 weken.
Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Metabol Gezond. De informatie in deze podcast is niet bedoeld als vervanging van diensten of informatie van getrainde medische professionals en of zorgverlenende instanties, zoals huisartsen, medisch specialisten, spoedeisende hulpverlening en acute geestelijke gezondheidszorg. De informatie in deze podcast, nog de gebruiksmogelijkheden, kunnen gezien worden als een vervanging van medische of andere professionele hulp, zorg of ondersteuning.